We waren bij Romeinen gebleven. Mm-hmm. Ja. Vraag 1 is ook al bekend. Die zin die we ook zelf kunnen beginnen. Want die vraag is altijd wat waar het ook weer over ging. Tot en met Romeinen 7. Wat er nu gaat komen met Romeinen 8. Hetgeen wellicht iedereen ook al gelezen heeft. Ik sta heel hoopvol. Goed, waar ging het over, Romeinen?
Ik moet bekennen dat het mijn eerste keer is dat ik jou meemaak.
De eerste keer?
De eerste Bijbelstudie.
Oké. Nou, dan ben jij verschoond van een antwoord. Maar dat betekent dat de anderen dat dus niet hebben.
Rechtvaardiging door geloof.
Yep.
Toch?
Ja. De gerechtigheid van God, die in het evangelie openbaar wordt, Romeinen 1 vers 17. En wat was de opbouw van het argument in het Bijbelboek? Opdeling van het Bijbelboek. 16 hoofdstukken. Grofweg. 1 tot 8 is...
Nee, ik heb aantekeningen.
Kijk, eigenlijk kan ik gewoon de studie van vorige keer nog een keer doen. Ja. Ja, daar moet
ik
het
we blijven
gewoon nog eens een keer kijken. Ja, even kijken.
Romeinen 1 tot...
Over onze zonde. Romeinen 1 tot met 5. Dat is het eerste deel. Het tweede deel.
Over de zonde.
Nee. Ik snap mijn eigen aantekening niet. Vertel jij het maar.
Romeinen 1 tot 8. De gerechtigheid van God. Zoals die openbaar wordt in ons leven. Van zondaar tot rechtvaardige. Romeinen 9 tot 11. Intermezzo. De gerechtigheid van God, hoe die openbaar wordt in de wegen met zijn volk Israël. Ook die passages van de uitverkiezing staan erin. Romeinen 12 tot en met 16, de praktische toepassing, hoe je als rechtvaardige dan leeft in de wereld. Dus Romeinen 8 is het einde, het laatste hoofdstuk van het leerstellige deel. Dan komt er een tussenstuk. En in Romeinen 12 gaat het dan verder, wat het dan betekent als wij gerechtvaardigd zijn. En het begint met die bekende woorden. Ik vermaan u, broeders, dat u uw lichamen stelt tot levende offeranden voor God. En dan komen alle praktische uitwerkingen. Goed, Romeinen 1 tot 8. Wat voor indeling zie je daarin? Want dat is een oude vraag. Dus.
Niemand durft meer.
Beklijft niet.
Ja. Het beklijft niet.
Nou... Staat me iets van bij van hoe kan God rechtvaardig zijn en toch onze zonde kijken hoor, hoe was het nou? Onze, ja, en ons rechtvaardig noemen, zeg maar. Of ons rechtvaardigen. Zonder door de vingers.
Als God ons onze zonde niet toerekent, hoe kan dat als rechtvaardigheid van God gerekend worden?
Ja.
Dat was Romeinen 3. Dat God rechtvaardig is. Als hij ons rechtvaardigt. Dus als hij onze zonde niet toerekent. Dat God dan niet onrechtvaardig is of wordt. Maar dat hij juist rechtvaardig is. Dus dat God niet anders kan dan onze zonden vergeven. Als wij een beroep doen op het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is Romeinen 3. Het gaat dan verder door Romeinen 4 en begin van 5. Over wat inhoudt om gerechtvaardigd te zijn. Wat is dat dan? En hoe gaat dat dan? Romeinen 4... gerechtvaardigd door het geloof. En Romeinen 5 is dan het eerste stuk, 1 tot en met 11. Het is dan de samenvatting van, of de apotheose van het eerste stuk, dat wij gerechtvaardigd zijn met God. Dat we vrede hebben met God. En dat we in feite in een nieuwe positie, in een nieuwe verhouding tot God zijn gekomen. Nou, dat was het onderdeel van de allereerste keer. Vervolgens kwamen we in Romeinen 5 vers 12 op een heel ander probleem. Dat was namelijk niet het probleem van onze zonden, onze zondige daden, maar het probleem wat in ons zit. Een zondig hart, een zondige natuur. Ik vergelijk het altijd met een appelboom. Als een appelboom rotte vruchten geeft, dan zijn die vruchten niet het probleem, maar dan is het heel vaak een ziekte die in de boom zit. Die zorgt dat die appelboom rotte vruchten gaat geven. Wij zondigen, zondige daden doen we, omdat we van binnen een probleem hebben. De zonde. In Romeinen 5 is aangegeven dat er een soort scheidslijn in deze wereld loopt met twee soorten mensen. Zonen van Adam en zonen van Adam. zonen van welke Adam?
De eerste.
De eerste Adam. En zonen van?
De tweede Adam.
Bijna?
De mens. Jezus.
De laatste Adam.
De laatste Adam. Ja, de laatste.
De eerste Adam en de laatste Adam, zegt de Bijbel. De eerste mens en de tweede mens. Er komt niet nog een Adam, alsof de Heer Jezus zou kunnen falen, maar hij is de laatste Adam, want in hem worden al Gods plannen gevuld. En de eerste mens en de tweede mens, dat staat in 1 Korinthe 15, dat wil eigenlijk zeggen dat God maar twee mensen ziet. Kopieën van mensen die lijken op de eerste mens, Adam, en kopieën in mensenvorm die lijken op de tweede mens, op de Heer Jezus Christus. Als God de mensen indeelt, dan zegt hij als het ware van wie lijkt op mijn zoon en wie lijkt van nature op de eerste Adam. En dat is wat Romeinen 5 zegt. Dat zegt van er is een onderscheid in deze wereld tussen mensen. En dat onderscheid is een onderscheid van leven en dood. Want bij de eerste Adam hoort de dood, hoort de veroordeling, hoort de wet, hoort de zonde. En bij de tweede, de laatste Adam, daar hoort gerechtigheid, daar hoort leven bij, daar hoort verzoening bij. En er hoort een relatie bij met God. Een heel ander soort mens. Romeinen 5 introduceert dat als het ware. Die laat zien dat je niet heel je leven een rotte appelboom hoeft te blijven. Maar dat je bedoeld bent om als gezonde appelboom, in beeld dan, door het leven te gaan. Als kopie van de Heer Jezus Christus. Nou, Romeinen 6 ging daarover verder. En die zoomde als het ware in op dat grensvlak. Je hebt mensen die op de eerste adem lijken, mensen die op de laatste adem lijken. Maar wat gebeurt er nou op die grens als je van het ene terrein naar het andere terrein overgaat? En hoe kom je dan van het ene terrein op het andere terrein? We hebben toen gezien dat we tot de dood van de Heer Jezus Christus zijn gedoopt. Dat we als het ware ons vereenzelvigd hebben met hem in zijn dood. Ook in zijn graf. En zoals het graf van de Heer Jezus tot de opstanding heeft geleid, tot nieuw leven voor de Heer Jezus, zo heeft zijn dood als het ware ook voor ons het mogelijk gemaakt dat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. Als vernieuwde mensen, als mensen die niet langer bij het terrein van de eerste adem horen, maar die als het ware dienen en leven op het terrein van de laatste adem. Dus Romeinen 6.
Dat was dat stuk over de schapen en de varkens.
Nee. Nou, dat staat er niet in. Maar,
waar we toen over hadden, van dat je dan een schaap bent geworden.
Ja.
En dat je varken was. En dat je dan soms... Je voelt alsof je nog een varken bent, maar dan ben je gewoon een schaap wat een beetje vies is geworden.
Ja. Ander beeld.
Daar ging dat over, toch?
Ja. Oké. Goed, dus Romeinen 6. Toen kwamen we Romeinen 7. En Romeinen 7 en Romeinen 8 zijn twee hele interessante hoofdstukken die eigenlijk twee plaatjes schetsen van de twee werelden. Romeinen 7 is het plaatje wat hoort bij de oude wereld, het terrein waarin je als mens leeft als je op de eerste adem lijkt. En Romeinen 8 is het plaatje wat hoort bij mensen die lijken op de laatste adem. En vorige keer hebben we al gezien dat de persoon in Romeinen 7 eigenlijk een bijzondere persoon is. Want deze persoon die maakt een bepaalde worsteling door. Deze persoon die heeft een conflict met zichzelf, met zijn omgeving. Die wil Gods wil doen, maar het lukt hem niet. En hij strijdt en hij probeert zich in te spannen en hij komt steeds dieper in de put. Eigenlijk gaat het daar over iemand die weliswaar bekeerd is, die weliswaar het nieuwe leven uit God ontvangen heeft, maar nog niet ontdekt heeft wat het is om geplaatst te zijn op het terrein van de Heer Jezus Christus. Het nieuwe terrein waar hij regeert en waar heel andere wetten regeren dan de wet van de zonde en de dood. We hebben het vorige keer uitgebreid over gehad. En ook ontdekt dat dat eindigt in een soort wanhoopskreet. Ik ellendig mens, Romeinen 7 vers 24. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Met andere woorden, van hoe kom ik als zwak mens nou ooit ertoe dat ik zo leef zoals God het bedoeld heeft? Hoe kan ik verlost worden van mijn eigen zwakheid, van mijn eigen zonde, van mijn eigen tekortkomingen? En dat is een heel bekend citaat, met name in de wat zwaardere reformatorische kerken. Het wordt te pas en te onpas geciteerd. En als je dan vraagt, oké, en wat volgt daar dan op deze klacht? Dan weet men het vaak niet, want daar staat meteen een antwoord op. Wie zal mij verlossen? Wat staat erachter?
Jezus Christus, zij gedankt.
God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Dat wil dus zeggen dat het probleem is opgelost. Dat dit geen probleem hoeft te zijn in je leven. En daarmee komen we eigenlijk Vers 26 is het laatste, verste conclusie van die hele discussie. Daarmee komen we eigenlijk bij Romeinen 8. En Romeinen 8 is een heel groot verschil met Romeinen 7. Wat zijn de verschillen tussen Romeinen 7 en 8, of noem eens een verschil? Een moeilijke vraag, hè?
Ja, ik denk dat je vanaf Romeinen 8 meer de zekerheid van je rechtvaardiging terugleest. Mm-hmm. Want ik heb een paar keer heel bewust 1 tot en met 7 nog weer gelezen. Dat ik dacht van ja, als je daarin blijft hangen, die eerste paar hoofdstukken zeker, als je niet doorleest, dan kom je nooit bij die rechtvaardiging.
Ja, rechtvaardiging is natuurlijk Romeinen 3. Mm-hmm. Dus hier gaat het wel echt een slag verder dan rechtvaardiging. Wat is een sleutelwoord in hoofdstuk 7? Dat is een van de woorden die het vaakst voorkomt in Romeinen 7.
De zonde?
Bijna.
De wet?
Bijna. Twee letters.
Ik. Ja.
Ik probeerde dit, ik probeerde dat. Ik worstelde met zus, ik worstelde met zo. Ik zat vast, de begeerte kwam en overwon mij enzovoort. Wat is het grote woord wat ontbreekt in Romeinen 7?
Geest.
De geest. En dan kom je in Romeinen 8. En dan vind je eigenlijk maar heel weinig over ik. En dan vind je minstens 20 keer de geest genoemd. En dat is het verschil. In Romeinen 7 zitten we op het terrein waarin we als het ware zelf worstelen met hoe we ons leven inrichten. In Romeinen 8 overstijgen we als het ware die problemen door de kracht en de leiding van de Heilige Geest. En dat is de grote crux van Romeinen 8. En dat maakt eigenlijk de hele situatie anders. Dat begint in Romeinen 8 vers 1 met dan de conclusie: er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is eigenlijk een soort samenvatting van het hele begin. En Romeinen 3, Romeinen 5, er is geen veroordeling, er is geen straf. Er is geen probleem met de zonde meer. De zonden zijn vergeven. Maar in bepaalde zin is ook de zonde weg. Die macht van de zonde, die is geoordeeld, hebben we gezien, Romeinen 6. Die heeft eigenlijk zijn zeggenschap over ons verloren, zegt Romeinen 7. En heeft niks te maken met dat de zonde niet meer zou bestaan. En heeft ermee te maken dat wij gestorven zijn. Wij zijn met Christus gestorven en als het ware op een nieuw terrein opgestaan. We horen nu bij het terrein waar de Heer Jezus Christus regeert. En er is een sleutelvers in Romeinen 8. Dat is dan vers 2. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Die wet van de zonde en de dood, dat is dus die wet en die strijd die we vonden in Romeinen 7. Dat is dat gebod wat komt, wat vervolgens wat je wil doen, en daar worstel je mee, en het lukt niet, en je zondigt, en vervolgens komt de wet met zijn oordeel. Dat is die hele cyclus waarin je weggezogen wordt en waarin je als het ware steeds dieper in de put raakt. En dan zegt Romeinen 8 dat het hele beginsel van een levensstijl naar de wet en naar de zonde en waar die dingen in je leven een rol spelen, dat het eigenlijk niet meer van toepassing is. Dat we nu een leven mogen leiden op het terrein waar we de Heer Jezus mogen dienen als gerechtvaardigde, waar heel andere beginselen gelden. En dat zijn beginselen die als het ware worden samengevat met de woorden: de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Staat een christen onder de wet? Ja en nee. Hij staat niet onder de wet van Mozes, is hiervoor gestorven. Hij staat ook niet onder de wet van de zonde, want die heeft geen zeggenschap meer. Maar hij is wel, zoals 1 Korinthe, ik geloof wel 1 Korinthe 9 het zegt, aan Christus wettelijk onderworpen. Als christen dienen wij de Heer Jezus Christus. En het is niet een wet met regels, met geboden, doe dit en doe dat. Dat is een wet waarin als het ware de Heilige Geest in onze harten komt wonen. Dat gaat Romeinen 8 zometeen nader uitleggen. En die Heilige Geest die neemt de zeggenschap over ons leven over. En dan gaan we vanzelf zo ons leven inrichten dat we de Heer Jezus gaan eren. En dat we tot Gods eer als het ware ons leven vormgeven. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Let op die formulering. Het is niet alleen maar de geest, maar het is de wet van de geest. De wetmatigheden, de leiding en de, de kracht van de geest, die komen als het ware in ons leven. En het is de Heilige Geest die wordt gekenmerkt als de geest van het leven in Christus. Het is de Heilige Geest die ook in de Heer Jezus heeft gewerkt, die hem geleid heeft al die jaren dat hij hier op aarde gewandeld heeft. Het is diezelfde geest die ons als het ware nu vervult en als het ware het leven van de Heer Jezus in onze lichamen gaat kopiëren. Hij gaat in onze levens daar verandering brengen. Als we een klein uitstapje maken naar 2 Korinthe 3. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi vers. Ik weet niet of ik het ook gelezen heb, maar in dat geval dan zijn jullie toch weer vergeten, dus dan maakt het niet uit. Grote
kans.
2 Korinthe 3, vers
18.
Er staat bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dat is dan een verwijzing naar Mozes die op de berg die heerlijkheid van God zag en die sluier om ons doen. Maar wij kunnen met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God aanschouwen. Dan staat er, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan staat erachter, als door de Heer de Geest. Dus als wij oog in oog met Gods heerlijkheid staan, dan gaat de Heilige Geest in ons werken. En die zorgt dat wij als het ware vanzelf steeds meer veranderen naar het beeld van de God die wij aanschouwen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Later in Romeinen 8 vind je hetzelfde. Wat is het plan van God met een christen? Wat zouden jullie zeggen als je één woord moet zeggen of één zin moet zeggen? Van wat is Gods doel met je leven? Wat wil God nou van jou maken? Ja, een kopie van de Heer Jezus. Romeinen 8, vers 29. Bestaat dat we bestemd zijn, voorbestemming, bestemd zijn om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is het doel van ons leven. Dat is wat de Heilige Geest wil gaan bewerken. En dat is wat in Romeinen 8 gaat gebeuren.
Welke tekst noem je dan?
Romeinen 8, vers 29. Dus die Heilige Geest, die komt in ons leven en die gaat als het ware doen wat voor de wet onmogelijk is. Dus wat wij met al onze inspanningen voor die wet van de zonde en de dood ons niet lukte, dat gaat de Heilige Geest als het ware vanzelf doen, als wij dat hele terrein van die wet en die zonde maar achter ons laten en ons gaan bezighouden met de Heer Jezus Christus. Nog even terug naar vers 1. Het gaat hier niet over mensen die in zichzelf zijn, die bezig zijn met zichzelf. Het gaat hier over mensen die in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen die zich op de grondslag van het verzoeningswerk van de Heer Jezus stellen. Zoals Romeinen 6 het zegt. Die hun lichaam, hun ledematen als voor God uit de doden levend geworden beschikbaar stellen. En die zeggen van Heere God, ik hoor bij het terrein waar de Heer Jezus als het ware op is opgestaan. Ik ben aan zijn gezag onderworpen. U bent mijn God die ik dien. En met die rest heb ik niks meer te maken. De mensen die in Christus Jezus zijn. En is het heel mooi, want in vers 10 gaat de ontwikkeling dan zo ver dat als wij in Christus zijn, ons op het standpunt van de Heer Jezus, de grondslag van de Heer Jezus stellen, dan zegt vers 10, dan leidt dat ertoe dat Christus in ons komt. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Door de werking van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk de crux van een christelijk leven. Dat wij stoppen met onszelf bezig zijn, ons helemaal op de grondslag stellen van Christus en het leven wat Hij geeft en wat de Heilige Geest door ons heen gaat vormen. En vervolgens veranderen wij naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat staat eigenlijk ook in vers 3 en 4. Dat is een beetje een moeilijk vers. Er wordt ons een samenvatting gegeven ervan. Er staat, want wat voor de wet onmogelijk was, en dan wordt verwezen dan naar Romeinen 7, die vrijheid te geven, die persoon in Romeinen 7 zocht, wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft dat gedaan. Hoe heeft God dat wel gedaan, wat wij niet konden? Doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, heeft God de zonde in het vlees veroordeeld. Dan gaat de zin verder. opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, er staat heel veel in deze zin, maar de hoofdboodschap is deze, dat als wij ons op God richten, dan wordt de rechtvaardige eis van de wet vervuld. Dan voldoen wij aan alle eisen die God op welke plaats dan ook in het Oude Testament of waar dan ook aan mensen gesteld heeft. Alleen we zijn geen seconde daarmee bezig geweest. Want we zijn niet bezig met de wet, dat wordt niks, Romeinen 7. We zijn bezig met de Heer Jezus Christus. En als we bezig zijn met de Heer Jezus Christus, dan komt de Heilige Geest in ons. En dan gaat de Heilige Geest door ons heen dat doen wat voor ons onmogelijk was. Dus Romeinen 8. Dat is dus een wereld van verschil. Zo zwart als Romeinen 7 is, zo licht en zo wit is Romeinen 8. Is dit een beetje helder, dit verschil?
Ja, het is ontzettend troostvol, vind ik. Want ja, ons blijf je maar worstelen. Ik weet niet of jullie dat herkenbaar vinden, maar ik vind het wel een hele grote troost. Ja, en dat het eigenlijk veel eenvoudiger is dan wat je denkt.
Klopt, maar het, soms stelt het ook wel teleur. Dat je wel wil leven door de geest, vanuit de geest, of hoe ik dat goed zeg. Mm-hmm. Maar dat er dan toch nog dingen misgaan. Dat is de andere kant. Ja.
Maar is dit een vraag die bij Romeinen 8 hoort, of is het een vraag die toch bij Romeinen 7 wordt?
Ja, het is meer naar hoe je naar jezelf kijkt. Bezig.
Ja. Het probleem is, van als je teleurgesteld in jezelf raakt, dan ligt daar een verwachting onder dat je zelf een bepaalde prestatie moet leveren. Mm. En verwacht, ja, heeft iedereen hoor, dus in die zin niet iets van jou alleen, maar bijna elke christen, is dat je eigenlijk op een bepaald moment steeds weer denkt van nou kan ik het wel, en nou wil ik het wel, en nou wil ik van God iets terug doen, en dan toch gaat het weer mis. En zolang steeds als die teleurstelling er is, die teleurstelling is een symptoom, niet van Romeinen 8, maar van Romeinen 7. Mm. Eigenlijk dat we in het verkeerde Bijbelhoofdstuk bezig zijn. Wat Romeinen 8 zegt is, laat gewoon die hele strijd los. Dat is de wet van de dood en van de zonde. En die leidt alleen maar tot veroordeling of teleurstelling of hoe je het ook noemt. Maar dan schiet je helemaal niks meer op. En dat weet God. En God heeft daar de oplossing voor. Richt je op de Heer Jezus Christus. Even los ervan hoeveel we zelf bijdragen of niet. Die vraag is niet relevant. Richt je op de Heer Jezus Christus en dan komt de Heilige Geest. En dat is Gods manier om ons leven op hem te richten en naar hem te vormen.
Mm. Bert, ja, mijn broer die had altijd wel een mooi verhaaltje over dan het licht, zeg maar, als de vergelijking met het licht. Gewoon, zeg maar, dat als je nou een gloeilampje bent, dat je, zeg maar, wel heel hard kunt proberen om te stralen. Maar dat er maar één manier is om te stralen, en dat is gewoon dat de stroom door je heen kan lopen. Dus je moet zorgen dat je aangesloten bent op het elektrisch. Mm-hmm. En dan ga je schijnen. En als hij gaat denken van schijnen, ja, dan word ik wel heel moe, maar hij gaat echt niet schijnen. Hij moet gewoon aangesloten zijn op het elektrisch. Dus in dit voorbeeld van wat jij zegt, dus ik vind dat erg veel daarop lijkt. Want op het moment dat je zorgen maakt over van schijn ik wel, ja, dan raak je iets los van de stroom. En dan ga je inderdaad niet stoppen met schijnen.
Onze stroom de Heilige Geest. Een ander beeld is de zon en de maan. De zon is een beeld van de Heere God, de Heer Jezus. En de maan, dat zijn dan wij, lichtdragers, die iets moeten weergeven. Maar de maan geeft zelf geen licht. Die weerspiegelt het licht van de zon. Ja. Dus als de maan met de goede kant naar de zon staat, dan gaat die licht geven. En als hij met de goede kant, zo gezegd, naar de aardse kant van de zon afstaat, is hij donker. Ja. En dat is eigenlijk wat christenleven is dat wij het licht weerspiegelen, op 2.8, dat zegt dat wij onze schat in aarde vaten hebben. Ze verwijzen naar Gideon. Gideon, die op een gegeven moment de Midianieten tegemoet moet. En dan moeten ze zo'n fakkel in zo'n kruik stoppen. En die kruik, zo'n aarde kruik, is op verschillende plaatsen in de Bijbel een beeld van je menselijke zwakheid. Van wie je als broze mens bent. En wil die fakkel gaan schijnen, dan moet als het ware die kruik, dat moet helemaal weg. Die moet gebroken worden. En moet niet meer bezighouden, die is niet relevant. Dat alleen die fakkel centraal staat en dan kan gaan schijnen. Dat is wat er met Gideon gebeurt. En Gideon moest die les nog leren dat hij echt met die paar duizend was. En vervolgens moesten heel veel mensen weg. En uiteindelijk bleven er maar 300 over. Juist om die les te leren God heeft ons niet nodig. God die bereikt zijn doel heus wel. En we hoeven alleen maar onze zwakheid te erkennen en de kracht van de Heilige Geest door ons heen te laten schijnen.
Dus ja, als je dan dus teleurgesteld raakt, hè, wat Margreet zegt, dat ervaar ik ook. Mm-hmm. Moet je dan gewoon zeggen, nou ja, goed, ik leer met vallen en opstaan. Ik richt me weer op de Heer Jezus. En dat je het gewoon ook dan niet zo erg moet vinden dat het gewoon wel eens misgaat.
Ik denk dat dat is hoe God het bedoelt. Gewoon tegen de Heer zeggen van Heer, ik verwacht dingen van mezelf. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik wil het parkeren, ik wil het kruis brengen. En ik wil uw kracht en uw leven en uw geest in mij ervaren.
Ja, want het is toch een proces dat je steeds meer op hem gaat lijken.
Ja.
Want het is niet van de ene op de andere dag is het helemaal, lijk je helemaal op hem. Dat is toch een proces waarin je...
Dat is de geestelijke groei die we doormaken.
Dus dat je wel eens dus... nog niet helemaal op hem lijkt, dat is dan dus logisch.
Maar jij zei de vorige keer ook van je hoeft niet. Oh, sorry, was je nog?
Ja, nee hoor. Was...
dat je dus niet meer hoeft te vragen: wilt u mijn zonde vergeven?
Nee.
Dat je eigenlijk alleen kunt zeggen: dank u wel dat u mijn zonde vergeeft.
Ja.
Maar.
Ik mag wel zeggen hoor, maar het is niet nodig.
Nee. Maar doen we dat niet omdat het gewoon ook uit meerdere Bijbelstukken zo lijkt? Dacht ik later. Maar ik ben niet zo, ik kan geen Bijbeltekst uit mijn hoofd. Maar voor mijn gevoel wordt er gewoon in meer Bijbeldelen toch meer gesproken over probeer het goede te doen en het verkeerde na te laten. Dan het leven vanuit de geest. Maar misschien hebben we helemaal een filter gelezen altijd.
Ja, het hangt van elk Bijbelboek heeft weer een andere invalshoek, andere belichting van dezelfde dingen. Als je eenmaal een kind van God bent, even in het beeld van het varken weer schaap geworden, dan word je niet met elke keer dat je in de modder valt weer varken. Dat is de Bijbel gewoon heel erg duidelijk over. Tegelijkertijd, als ik een christen ben en ik ga in zonde leven, dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om mij erop te wijzen van joh, even los daarvan of jij een echte gelover bent of niet, kunnen wij niet beoordelen. Maar als we nu naar je leven kijken, dan zien we dingen die niet kloppen, die moet je beleiden. Dat is een heel andere invalshoek. Maar als ik een echte christen ben, dan houdt God mij vast. Alleen de mensen om me heen, die weten dat niet, want die kunnen niet in mijn hart kijken, maar God wel. Dus het hangt ook van het perspectief af hoe dit er staat. Er staat in 1 Johannes dat als wij gezondigd hebben, onze zonden moeten beleiden.
Ja.
Het bloed van de Heer Jezus ons reinigt. Maar dan blijven we Gods kinderen. Want we worden zijn kinderen op grond van geboorte, op grond van wedergeboorte. En dat gebeurt op het moment dat wij de eerste keer onze zonde beleiden. En wat wel is, dat er een proces is, vaak, tussen het moment dat je wedergeboren wordt en het moment dat je bevrijd wordt. Of in de vrijheid gesteld wordt. Of de vrijmaking van de zonde ervaart. Dat is als het ware het verschil wat je over Romeinen 3 vindt en Romeinen 8. Romeinen 3 is als het ware van je zonde worden vergeven. Maar dan kan je nog heel proces hebben voordat je in Romeinen 8 als het ware dat je eigen kan maken in je leven en weet wat het wordt om in de kracht van Gods geest te leven. En dat is heel mooi als je dat vergelijkt met de uittocht uit Egypte. De paasnacht, dan moeten de Israëlieten dat paaslam slachten. 1 Korinther 5 zegt Christus, ons paaslam is geslacht. Dat is heel duidelijk een beeld van de vergeving en de verlossing en de verzoening die de Heer Jezus gegeven heeft voor onze zonden. Dan is het volk Israël als het ware geboren. Ze horen bij God. Die verderfengel die het oordeel bracht, die is voorbij gegaan. Ze zijn gered, genade bewezen. Maar dan bevinden ze zich nog op het terrein van Egypte. Dan moeten ze dus nog hun staf in de hand nemen. Wegtrekken achter Mozes aan. Uiteindelijk komen ze bij de Rode Zee. Die moeten ze nog door. En pas dan hebben ze het machtsgebied van Egypte achter zich gelaten. En dat is eigenlijk wat je in Romeinen 8 ziet. Is dat er een proces is tussen het moment dat je zonden vergeven zijn. En dat je ook echt in de vrijheid gesteld wordt. En ontdekt dat de koning van Egypte, de Satan, de zonde, de dood. Dat die helemaal niks meer over je te zeggen hebben. En in Israël was het een paar dagen. Maar sommige christenen die hebben daar een heel leven voor nodig. Dat ze eigenlijk nooit op het punt van Romeinen 7 aankomen, Romeinen 8 aankomen. En nooit die vrijheid ervaren wat het is om als een kind van God te mogen leven. En tot God te naderen, niet als nu heb ik gezondigd, o God wees mijn zondaar genadig. Maar als een kind wat Romeinen 8 later zegt, dat kan zeggen Abba, Vader. Die hele vertrouwelijke relatie met zijn vader heeft, die helemaal niet meer gekleurd wordt door zonde en door wetten en door regels. Maar die gekleurd wordt door het leven van de Heer Jezus Christus, wat we in de kracht van de Heilige Geest mogen toe-eigenen. Dat is het verschil. En dat kan een strijd zijn. En voor sommige mensen is de strijd van Romeinen 7 een hele zware strijd. En dat kan ook te maken hebben met een stuk onderwijs wat je gehad hebt, of een stuk persoonlijkheid, of voor ervaring, of wat dan ook, kan heel erg moeilijk zijn. En dan toch, zegt de Bijbel, er mag een moment komen dat je dat achter je laat en die vrijmaking van die Rode Zee ervaart, dat je gaat ontdekken, Egypte en de koning van Egypte hebben niks meer over mij te zeggen. Dat is een machtsgebied, dat bij mijn oude leven hoorde. Ik ben een nieuwe mens, ik hoor bij God, ik word geleid door de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest die woont in me. Yep. Mm-hmm. Nu we het over lichtbronnen hebben. Ja, het wordt langzaam maar zeker donker. En wat lampen gaan houden. Ik
ga het lampen houden. Ja, bij de deur zitten, maar.
Ja, inderdaad.
Hij zit ook bij de deur.
Een bijzonder huisje.
Ja.
Ja. Nou goed, wat het dan inhoudt. In Romeinen 8 te lezen. Dus met name dat eerste stuk. Hè, daar gaat het ook weer naar andere thema's toe. Maar er staan een aantal dingen in die eerste 11 versen. Die wel heel interessant zijn. Wat dat dan is om te leven naar Gods geest. In vers 4. Daar wordt gesproken eigenlijk over het zijn naar de geest. En dat wij niet meer. Wandelen naar de geest. We wandelen niet meer naar het vlees. Maar we wandelen naar de geest. Dus onze geloofswandel, ons dagelijks leven, wordt niet langer gekenmerkt door wet, door zonde of wat dan ook. Dat zijn woorden die eigenlijk niet meer bij ons passen, niet meer bij ons horen. Maar die wordt gekenmerkt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die heeft als het ware de leiding over ons geloofsleven overgenomen. In vers 5, daar wordt gesproken over het zijn naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, en zij die naar de geest zijn. Dus dan heb je die tweedeling in de wereld. Van die mensen die als het ware nog bij die oude Adam horen. En mensen die bij die laatste Adam horen. Die tweede mens. Die zijn naar de geest. Dan in vers 5 en vers 7. Daar staat weer wat anders. Daar wordt gesproken over wat het vlees bedenkt. En wat de geest bedenkt. Zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Wat zou dat betekenen?
Nou, dat je andere dingen bedenkt dan vroeger.
Wat zou dat dan kunnen inhouden?
Waar lees je dat van dat bedenken?
Bij mij vers 5 en vers 7. Vers 5, want zij die naar het vlees zijn, dus die oude mens, bedenken de dingen van het vlees.
Misschien dat hier iets van de gezindheid van het vlees.
Ja, hier staat iets gericht op wat hij zelf wil.
Ja, dat is een vrije vertaling.
Ja.
En wat staat er dan van de geestelijke mens? Die is gericht op wat de geest wil?
Ja.
Ja. Als je naar, ook een bekend vers naar Colossense 3 gaat, vers 1, er staat, als u met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is, gezeten aan Gods rechterhand.
Colossense
3, vers 1. Wat is onze leefwereld als christen? Als christen kijken we anders naar deze wereld. We zijn als het ware, doordat we de Heer Jezus leren kennen, hebben we gezien dat het niet alleen draait om wat in deze wereld plaatsvindt, maar dat er ook een hemel is, dat daar een troon is, dat daar iemand zit, de Heer Jezus Christus, in wie al Gods welgevallen is. Want de Heilige Geest staat in Johannes 16, dat hij, zegt de Heer Jezus, dat hij mij zal verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. De Heilige Geest die richt onze aandacht op de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus, die is het centrum in de plannen van God. Wat betekent de dingen van de geest bedenken? Dat wil als het ware zeggen dat wij met onze gedachten en onze plannen gaan afstemmen op Gods plannen en Gods agenda. En dat wij onze ogen geopend worden voor dat wat God met deze wereld gaat doen. Ook weer terug naar Mozes. Als Mozes met de Israëlieten door de Rode Zee is, wat ontdekken ze dan dat er onder hun voeten gebeurd is? Dan is dat prachtige Egypteland is veranderd in woestijn. De aarde is plotseling veel minder aantrekkelijk geworden. Maar ze hebben wel ontdekt dat er een hemel geopend wordt en er een wolkolom verschijnt met Gods lichtende aanwezigheid. Dus er gaat een wereld, als het ware, een heel andere wereld open voor de Israëlieten. En dat is wat de Romeinen 8 eigenlijk ook zegt. De wereld waarin we ons interesseren, die verandert. Wat er op de aarde gebeurt, krijgt een andere kleur. En er gaat een wereld van hemelse dingen voor ons open, waar de Heilige Geest ons hart op wil richten. Vers 9. Daar staat, u bent niet in het vlees, maar in de geest. Nou, het woord in is al een beetje een moeilijk woord, want wat wordt ermee bedoeld? Maar het lijkt hier zoiets te zijn van als christen die op het nieuwe terrein zijn, zijn als het ware ingevoerd in de leefwereld van de Heilige Geest. De Heilige Geest omhult ons, die is in ons en die vult ons. En dat is een heel nieuwe manier van bestaan die gekenmerkt wordt door de Heilige Geest, wat als het ware ons leven verandert. Dan vers 14, is het nog een term. Want allen die door de Geest van God geleid worden. Het lijkt een beetje op dat wandelen waarmee we begonnen. Wandelen door de geest is wat actiever. Leiden, geleid worden door de geest is wat passiever. Maar het is dat de Heilige Geest ook een plan in ons leven heeft. En als het ware de regie van ons leven overneemt. Dat het niet meer ons doen is. Maar de Heilige Geest die door ons heen gaat werken. En tenslotte staat er nog een aantal andere dingen over de Heilige Geest laat. Over de Heilige Geest voor ons bidt. Dat de Heilige Geest voor ons getuigt. Dat zijn dan nog iets andere dingen die daarover staan. Nou, dit is eigenlijk wat ik over Romeinen 8 vers 1 tot 11 wilde zeggen. Hier nog vragen over. Hoe laat is het?
8:15.
Okay. Ik wil proberen Romeinen 8 zo af te ronden. Dus we heel even korte pauze doen en dan het tweede stuk.
Ja, zo even goed, Gerald.
Je valt al bijna in slaap, Pieter.
Dat scheelt niet heel veel, nee.
Nee, dat bedoel ik. Dat
is niet jou, hoor. Nee, niet eens. Ik heb uitgeslapen voor kwart over zeven. Shit. Dan ga je zo lekker eten en dan...
Ik moet nu Romeinen 8 afhebben, hè?
Nog even, waar ik net op hint, het verschil tussen Efeze en Romeinen, alles opgevallen?
Nee, toevallig goed.
Toevallig niet. Romeinen 8, wij zijn levend. Maar we zijn zondaars. Wat is de oplossing?
Jezus.
We moeten sterven. In het graf van de Heer Jezus vinden wij als het ware de oplossing voor onze zonde. In Efeze worden wij geschetst als een probleem. Met een probleem. Wat is het probleem? We zijn dood. Efeze 2. Dood in misdaden en overtredingen. Dat is de oplossing. Levend worden en opgewekt worden met Christus. Heeft een heel ander perspectief. En vervolgens gaat het over het leven als iemand die in Christus geplaatst is in de hemelse gewesten. En wat het inhoudt dat wij een levensverbinding met hem hebben. Dus Efeze gaat eigenlijk verder waar Romeinen stopt. Romeinen gaat eigenlijk tot het moment dat wij sterven met Christus. En als het ware in hem een nieuw leven krijgen. Wat het nieuwe leven dan daadwerkelijk is. Dat wordt in Colossense en in Efeze vooral opgepakt. En die gaat dan weer een stap daarin verder. Dat is een tussenzin. Goed, vanaf vers 12 gaat het over de geest van God. En wordt een nieuw begrip genoemd. Namelijk, vers 14. Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Nou, zonen van God, dat zijn dus mensen die in een bepaalde positie zijn gekomen. Wat is het verschil tussen kindschap en zoonschap? Erfgenaam heeft te maken met zonen. Zonen heeft te maken met een positie. Kindschap heeft te maken met
afstamming.
Geboorte, afstamming. Ja. Wij worden kinderen van God door wedergeboorte. Wij worden zonen van God door...
leven door de geest.
Aanneming. Dat God ons aanneemt tot zijn zonen. Kindschap is dat wij, als het ware, het nieuwe leven van God krijgen door de Heilige Geest dat in ons leven, dat leven in ons wekt en ons dat nieuwe leven geeft. En het zoonschap is een positie dat God zegt, deze personen die representeren mij als het ware in mijn wezen en die geef ik een positie die erbij past. En dat is een positie die als het ware direct toegang geeft tot de hemel, dat we hem Abba Vader mogen noemen. Dat heeft ook te maken met erfgenaamschap. Bent u zonen, dan bent u ook erfgenamen. Bij de kinderen bent u ook erfgenamen. En zonen, dat we geleid worden door Gods geest. Dat we als het ware in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. De Heer Jezus wordt wel zoon van God genoemd, maar nooit het kind van God. Dat is wel tekenend. Want kindschap wordt je door geboorte en dat is niet de Heer Jezus van toepassing. Hij was al zoon van God in de eeuwigheid. Hij was ook zoon van God toen hij als mens geboren werd. Twee verschillende betekenissen.
Ik heb hier de herziene statenvertaling, daar staat, die zijn kinderen van God.
Daar staat in vers 16, hè? Dat wij kinderen van God zijn. En zijn 14. We kinderen? Vers 14,
nou, 14
zonen.
En 16, ja, 14 allebei. Zijn zonen. Maar jij zei zonen, ja. Net. Ja, dat, ja, staat hier niet.
Nee, mij ook niet. Hè? Vers 12 ook niet.
Vers 12 is het deel van zijn broeders.
Oh, jij zei net vers 12.
Nee, vers 14. Nee, vers 14 heeft over zonen. Vers 16 over... 15 en 16 over kinderen.
Maar dat is dus een... Dat is wel een
andere vertaling.
Maar. Ja, maar dat is ook het onderscheid in het Grieks wat daar staat. En dat komt ook in de gelaten brief, komt het onderscheid terug. In de brieven van Johannes komt dat terug. Dat vind je ook op verschillende plaatsen in de Bijbel. De gelaten brief wordt heel duidelijk ook gezegd dat wij door adoptie, door aanneming, die zonen van God geworden zijn. En ook als het ware boven het terrein van de slaaf verheven zijn. Die slaven zijn aan de wet onderworpen, maar wij zijn als het ware daarboven uitgekomen. En we zijn heel dicht bij de pater familias, de heer des huizes gekomen in zijn gezin. Nou, dan hebben we vanaf vers 18 tot vers 23 een soort tussenzin. Die sla ik voor de kortheid over. Dat is een tussenzin die gaat over deze schepping. Dat deze schepping in barensnood is, dat er allemaal problemen in de wereld zijn, dat wij als het ware als kinderen van God en als zonen van God een leven leiden in een wereld die gebroken is en dat er een oplossing ook voor de wereld is. En die ligt daar in dat er een moment komt dat de zonen van God worden geopenbaard, vers 19. De schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Dat wil zeggen, er komt ook voor de schepping, voor deze wereld, een oplossing op het moment dat de Heer Jezus terugkomt en wij als het ware met hem samen over deze wereld mogen regeren en de wereld ook zullen veranderen. Nou, dat is op zich een Bijbelstudie op zich, maar het argument dat gaat dan eigenlijk pas weer verder in vers 24. Daar wordt nog iets gezegd over de Heilige Geest, over wat de hoop is en dat wij niet weten wat wij... Wij bidden, vers 26, de geest komt onze zwakheid te hulp. Wat wij naar behoren zullen bidden, weten we niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus dan heb je eigenlijk ook hier in Romeinen 8 een stuk zwakheid. Maar die zwakheid die wordt opgevuld door de geest van God. Daar hoeven we niet zelf krampachtig mee om te gaan. De Heilige Geest die zit in ons, die is in ons. En die neemt als het ware de honneurs waar. En die zorgt dat wij tot eer van God ook leven, ook tot eer van God mogen bidden. De geest zelf bidt voor ons, hoeven niks voor te doen. En er wordt wel gezegd, die onuitsprekelijke verzuchtingen, dat zijn dan tongentalen die onze mond komen. Nou, hier gaat het om een zuchten van de geest, dat direct opstijgt tot de troon van God. Het gebed van de geest als goddelijk persoon die in onze levens woont, die direct een verbinding heeft met de hemel. En dan komen we op een paar belangrijke versen. Vanaf vers 28 tot 30 zijn hele mooie versen.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, ik ook.
Heel benieuwd?
Ja.
Waarom?
Nou, hoe jij dat uitlegt.
Oké. Okay.
Dat vind ik echt verborsten. Ja.
Goed. Wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Wat staat hier niet? Hier staat niet dat hun die God lief hebben, dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Soms hebben we nog zielige tegeltjes en daar staan ook dat soort teksten in dat soort verbasteringen op. Maar er is een nuanceverschil. Het woordje moeten staat er niet bij. Alle dingen werken mee ten goede. Hun die God lief hebben. Dat wil zeggen dat als je behoort op het terrein van de Heer Jezus Christus, op het terrein van na de Rode Zee, in de woestijn, dat je als het ware je leven laat leiden door de Heilige Geest, dan is het een gegeven dat alles wat in ons leven plaatsvindt, plaatsvindt onder de leiding, onder de regie van de Geest van God. Dat het een plaats heeft in het plan van God. Dat soms ons eigen denken, ons eigen verstand te boven gaat. Dat het onze vragen, onze eigen ideeën overstijgt. Maar dat het een weten is vanuit het diepst van je hart, als je bij God hoort, als de Geest in je die open verbinding heeft met de hemel, dan mogen we erop vertrouwen dat er ook helemaal niks gebeurt wat buiten de regie van God omgaat. En dat wordt dan met een duur woord geabstrueerd, dat wordt dan toegelicht, dat wordt dan bewezen door Paulus in vers 29 en 30. En er staan 5 dingen die God voor ons heeft gedaan. En al die 5 dingen die staan in de voltooid verleden tijd. Voltooid verleden tijd is dat God iets gedaan heeft in het verleden en wat zich uitstrekt tot in de toekomst. Hen, het eerste, die hij tevoren heeft gekend. God heeft ons gekend. Het tweede, God heeft ons bestemd. Het derde, hij heeft ons, vers 30, geroepen. Het vierde, hij heeft ons gerechtvaardigd. En het vijfde, hij heeft ons verheerlijkt. Nou, over die eerste is het natuurlijk makkelijk. God heeft ons natuurlijk in het verleden gekend en bestemd. Over die laatste is het een beetje verwonderlijk dat er eigenlijk staat dat God ons niet zal rechtvaardigen, ons zal verheerlijken, maar dat God het al gedaan heeft. In het plan van God, toen God deze plannen smeedde over jou en over mij, toen bestonden wij nog helemaal niet. Dat was in de verre geschiedenis voor de tijd. We spreken hier over de voorkennis en de voorbestemming van God. Dat God een plan had met jou en met mij om ons aan het beeld van de Heer Jezus Christus gelijkvormig te maken. En in het plan van God heeft God ons ook volledig ertoe uitgerust, ons gerechtvaardigd om aan dat plan invulling te geven. En ook het eindbeeld waar alles toe leidt dat wij verheerlijkt worden met de Heer Jezus Christus staat in die plannen van God gebeiteld. Er is helemaal niets dat God van het uitvoeren van dat plan kan afhouden. En dat is waarom Paulus zegt dat alle dingen die ons overkomen, die gebeuren onder de regie van God, die ertoe bijdragen, die ertoe zullen leiden, dat wij straks in die verheerlijking van de Heer Jezus Christus zullen gaan delen. Nu even die 5 termen apart.
Ja? We passen het vaak toe op het lijden, hè, deze tekst. Mm-hmm. Maar gaat het eigenlijk dan over die dingen die erna komen? Of gaat het ook over het lijden?
Nou, het gaat in zekere zin over het lijden misschien niet, maar wel het leven. De context is het leven op een gebroken wereld. Een wereld, een schepping die zucht, in waarsnood is, waar problemen zijn, die het soms toe leidt dat wij niet weten wat we moeten bidden en dat de Heilige Geest in ons bidt. Maar het gaat hier eigenlijk over ons leven op deze wereld, in de woestijn, in het beeld van Exodus. Ons leven in de woestijn, hoe dat past in het grote plan van God. En de grote vraag, als wij door God gerechtvaardigd zijn, op het terrein van de Heer Jezus zijn gekomen, maar helaas we zitten in een wereld vol gebrokenheid, is dat iets wat God belemmert van het bereiken van zijn doel? Of is dat een onderdeel in het grote plan van God en heeft hij dat allemaal als het ware in zijn hand? En dan is het antwoord dat laatste. En zo is dat bedoeld. Ja. En dan komen we zo meteen over die laatste verse, over hoe ver dat kan gaan.
Rudy, als je zegt God heeft de regie, en als je daarmee bedoelt van, zoals het hier staat, tenminste in mijn vertaling staat, God doet alle dingen medewerkend ten goede, dan betekent dat niet, zeg maar, dat God bepaalde dingen laat gebeuren. maar dat die dingen gebeuren omdat we in een gebroken wereld leven, maar dat God wel de regie heeft in die zin dat hij het ten goede keert, dat hij het ten goede gebruikt. Ben jij het eens met die nuancering of zeg je van nee, God laat ook die nou, voor ons met ons gezichtsveld hele moeilijke, verdrietige dingen gebeuren als onderdeel van zijn plan. Kijk, als je zegt een regie, zoals jij, dat zijn jouw woorden, die staan niet hier bij mij.
Dat is mij ook niet. Dat is mijn uitleg.
Ja. Wat zeg je?
Dat is mijn uitleg.
Ja, nee, precies. Maar ik vind daar wel een nuancering in. Omdat als je zegt een regisseur, nou, die laat dat allemaal gebeuren, ja, omdat hij dat zo bedacht heeft. Nou, heel concreet, hè, dus ook alle verdrietige dingen, sterfte, ziekte enzovoort.
Nou, als antwoord, dit is natuurlijk een heel lastig iets, hè, van het samenspel tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel en hoe dingen spelen. Wat de Bijbel nergens doet, is God tot auteur van de zondemaker. Er staat nergens dat God verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Maar er staat wel heel vaak dat God als het ware het kwaad dat in de wereld is, gebruikt in zijn bestuur.
Ja.
Even heel snel drie voorbeelden. De volkstelling van David. Als dan de straf komt, dan staat er in 1 Kronieken 21 dat de Satan David aanzet tot die volkstelling. In 2 Samuel 22 uit mijn hoofd, ik weet niet precies welk hoofdstuk, daar staat dat de Heer David aanzet tot die volkstelling. Dus die twee kanten, de Satan en de Heer, die spelen als het ware samen. Met die strijd van koning Agab, die op een gegeven moment die strijd aan wil gaan tegen welk volk is dat, dat weet ik niet meer. En die laat dan die 400 profeten komen. En dan staat er zo van dat de profeet Micha later uit het kasjot wordt gehaald en die heeft een visioen en die gaat uitleggen waarom de 400 profeten zo positief spraken. En dan zegt hij van nou, ik heb een troongezicht gezien en God die wilde een misleidende geest sturen. Dus die vroeg, of God die wilde als het ware koning Agab het slagveld opsturen. En die vroeg aan zijn engelen van wie heeft er een idee? En toen kwam er iemand, een engel, die zei ik zal een leugengeest worden in de mond van zijn profeet. Toen zei God ga. Dus dan heb je hetzelfde het samenspel dat God de regie heeft, maar het kwaad van de engelen komt. En je vindt ook in het boek Job, is natuurlijk de Satan die Job als het ware op verderf, eerst met zijn bezittingen die geroofd worden en later zijn gezondheid die aangetast wordt. Maar als je nou heel goed gaat lezen wat er gebeurt, dan is het niet de Satan die daarmee komt met dat idee. Het is als het ware in de discussie de Satan die komt van zijn zwerftocht over de aarde. En dan brengt God heel bewust Job ter sprake. Heb u ook acht geslagen op mijn knecht Job? En de Satan hapt. En dan krijg je discussie. En vervolgens gaat die Satan dan krijgt de toestemming van God om eerst de bezittingen aan te pakken. En dan later ook zijn gezondheid. Dus je vindt steeds een hele genuanceerd samenspel tussen die twee. Tussen Gods rol en de Satan. Waarbij je nergens staat dat God het kwade gemaakt heeft of doet of wil. Maar wel overal staat dat dwars door het kwade heen er een sterkere macht aanwezig is. Die het als het ware dat kwaad zo gebruikt dat het in Gods plannen past. Die twee.
In feite gebruikt hij de Satan voor zijn plan.
Ja, zonder dat God ervoor verantwoordelijk wordt.
Voor het kwaad.
Ja, ja, en dat is volgens mij wat in vers 28 staat. Is van dat als je God lief hebt, dat je dus alle dingen uit de hand van de Heer mag aannemen. Ook al is het kwaad, dat je mag weten van Heer, het is uw regie en wij snappen dingen niet, maar u bent degene die de Heer is over deze schepping, die de Heer is over mijn leven en ik vertrouw erop dat u uw kind niet loslaat. Maar dit is een van de moeilijkste dingen natuurlijk van de hele Bijbel, hoe dit.
Nou, ik denk ook dat het te vaak te kort door de bocht wordt toegepast, die Bijbeltekst. Hè? Dat ook een beetje het lastige is.
Ja,
vind ik.
In mijn werk passen mensen dit dus inderdaad toe om niet te vaccineren, zeg maar. Want dat is in Gods hand.
Ja. Ja, dat is het samenspel tussen Gods soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. Ja. Als God doktoren kennis geeft, gaat God dan door een wonder genezen of werkt God een reguliere weg? Ja, dat soort vlakken terecht. Maar goed, daar kunnen we de rest van de avond over spreken. Zullen wij teruggaan naar vers 29 en 30, die vijf termen. Het eerste is dat God ons gekend heeft. Is dat niet zomaar gekend, maar ons tevoren gekend heeft. Dat komt ook in Efeze 1 terug, op andere plaatsen. Het gaat dus over de voorkennis van God.
En tevoren, voordat wij er waren of voordat de schepping er was?
Er wordt in Efeze 1 of andere plaatsen gesproken over een kennis voor de grondlegging van de wereld. Er is een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld, maar de Bijbel spreekt ook over een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld. Dat is een nuanceverschil. Als het gaat over een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld, dan gaat het over ons. Over het plan dat God had om ons gelijkvormig aan de Heer Jezus te maken en plaats te geven in de hemel. Als het gaat over een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld, dan gaat het over een uitverkiezing van zijn volk Israël te midden van de volken, wat uitmondt in de glorieuze positie van het volk Israël in het vrederijk. En daar eigenlijk ook stopt. Nou, dat is een onderwerp op zich. De voorkennis, als je daar een naam uit het Oude Testament bij moet noemen, of uit de Bijbel, dan zou je kunnen denken aan Jacob. Jacob die gekend was, die als het ware een hele bijzondere band had met God. En Esau die relatie met God niet had. Maar dat God een heel groot plan had met Jacob, met zijn leven. En dat uitgewerkt heeft in zijn leven. God heeft ons ook tevoren bestemd. Bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Nou, dat is dat wat ik net ook al zei. Van wat is het grote plan van God? Uitverkiezing is niet alleen maar dat God de een meer geeft dan de ander, maar er is ook een voorbeeld. Iets wat God wil bereiken. Iets wat God wil gaan doen in onze levens. Dat is dus het beeld van de Heer Jezus Christus in ons leven gaan vormen.
Mag ik nog even terug naar gekend?
Ja.
Je ging al naar bestemd, maar... Bedoel je daar dan mee in de zin van God wist al voor de grondlegging van de wereld wat ik vandaag zou doen? Wat mijn keuzes vandaag zouden zijn? Dat hij me in die zin kende?
Dat denk ik van, dat is een lastig, heel lastige vraag. Voorkennis. Voorkennis is dat God mij als persoon kende, wist wie ik was en wist wie ik voor hem was. En dat hij als het ware zij mijn naam in zijn hart heeft. Had en altijd zal hebben. Dat is de voorkennis van God. Dat God ook weet wat ik ga doen en al voordat ik Psalm 109 de gedachten ken voordat ik ze uitspreek, dat is natuurlijk de almacht van God. Maar je komt heel snel op het gebied van de vrije wil van de mens. Van heeft de mens dan een keus? Dan zit je weer op zo'n moeilijk onderwerp van ben je dan een marionet geworden van God? Maar de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat in tegenstelling tot dieren. Dat God de mens een vrije wil gegeven heeft. Dat God gezegd heeft, ik wil gediend worden door mensen. Die dat niet doen omdat ze niks anders kunnen. Maar ik wil gediend worden door mensen die uit eigen vrije wil ervoor kiezen om mij te dienen. Die vrijheid heeft God aan de mensen gegeven. En God heeft als het ware gezegd, voor die mensen die ervoor kiezen om mij niet te kennen in hun leven. Ik respecteer hun keus. En ik zal een plaats creëren waar ze kunnen leven zonder dat ze in mijn heilige aanwezigheid hoeven te zijn. Dat is de hel. En sommige uitleggers zeggen dan ook, de hel zit aan de binnenkant op slot. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Dat zijn mensen die God in hun leven niet willen. En de hel is een geestelijke plaats. Maar het is voor mensen die God niet kennen duizendmaal zo erg om in de hemel bij de heilige God te moeten zijn, dan in de hel waar God niet is. Want om in de aanwezigheid van de heilige te verschijnen, zonder dat ze gerechtvaardigd zijn en gewassen zijn van hun zonde, dat is, ze branden als het ware weg. Dat is ook een zijweggetje. Mm-hmm. Nou, we zijn bestemd, dat is het plan van God. En het mooie is dat God het plan ook is gaan uitwerken. Dat hij ook in zijn plannen al gezegd heeft, ik ga ze roepen. God heeft ons geroepen, God heeft ons een plaats gegeven bij hem. En die zegt van, die ga ik invullen. Ik ga mijn roepstem in al die levens laten horen. En dat moet bij iedereen op een andere manier gebeuren. Maar eigenlijk in Gods plannen stond het allemaal al vast. En daarbij hoorde natuurlijk dat wij ook geschikt gemaakt zouden worden om in Gods dienst te staan, om in Gods plan een rol te vervullen. Want we waren allemaal zondaars. We zijn allemaal kopieën van die eerste Adam. Maar God heeft in zijn plannen ook al voorzien in een lam, dat staat in Openbaring 14, een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dat staat ook in Petrus 1. Dat ook de Heer Jezus als offerlam, als het ware tegelijk al met die voorkennis en die voorbestemming van ons in Gods plan een rol heeft gespeeld. Nog voor de zondeval er was, had God de Heer Jezus bestemd om op grond van zijn offer ons te rechtvaardigen, een grondslag te creëren om ons een plaats te geven in de hemel. Het is je kan er met je gedachten bijna niet bij.
Nee, precies.
Nee.
Maar dat zijn de plannen van God.
Weet je waar het mij heel erg aan doet denken? Aan, zeg maar, aan het leven, en hoe het ook staan daarvan. Ik bedoel dan meer, zeg maar, een eitje en een zaadje en hoe dat uitgroeit. En dan zo'n kuikentje wat dan vervolgens daar uit het ei komt en gelijk vaartje begint te pikken enzovoort. Ja. Is het mogelijk dat het, zeg maar, uit niets ontstaat? En zeg maar, als je dat van groot naar klein terugbrengt, eigenlijk is dat het verhaal wat jij, ja. Zo komt het mij over. Van alsof er een kiempje, zeg maar, miljoen jaar geleden. Alleen, zo gaan we doen.
Alleen nog voor de kip en het ei, dat het eerder was, was dit er al de plant.
Ja, ja, daarom zeg ik ook een miljoen.
Ja.
Ja. Ja. Maar het lastige daaraan vind ik dan weer dat God dus van tevoren al wist dat de zondeval zou komen.
Nee, dat heb ik niet gezegd.
Nou ja, maar waarom heeft dan de Heer Jezus van tevoren voorbestemd om het lam te zijn wat de zonde van de wereld wegneemt?
Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd.
Oh. Kleine
ja, kleine letters. Nee, de zondeval is pas later gekomen.
Oké.
En als je naar de offers in het Oude Testament kijkt, dan heb je een verschil tussen een zondoffer en een brandoffer. Het zondoffer is het zondoffer wat te maken heeft met je zonden, om je zonden weg te doen. Mm-hmm. En het zondoffer is nodig geworden op grond van de zondeval. Het brandoffer is een offer wat helemaal niks met zonde te maken heeft. Maar dat heeft ermee te maken dat als je, daar begint het boek Leviticus mee, als iemand God wil prijzen, dan mag die een stier nemen uit zijn veestapel en dan mag die naar de tempel gaan en zijn handen op de kop van de stier leggen en de stier wordt dan geofferd als een brandoffer wat helemaal aan God opgaat. En de boodschap is dan, als die man zijn handen op de kop van de stier legt, is het niet dat de zonden van de man op het dier overgaan, maar is het als het ware alsof de gerechtigheid van het dier op de man overgaat. En de priester die hult zich dan ook in de huid van die koe. Dat is als het ware of die gerechtigheid van het dier overgaat op de man. En dat is het andere aspect van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat wij als mensen, om een recht te hebben om in de hemel te komen, als het ware ingepakt moeten worden in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus.
En dat is wat van
hij heeft niks met zonde te maken.
Bestemd is.
Toen Adam in de zonde viel, had hij gezondigd. Toen moest God een eerste offer brengen. Die slacht een dier en Adam en Eva worden in die huid gehuld. Dan worden ze als het ware weer teruggebracht in de positie waarvoor ze ervoor waren. Dan waren ze weer mensen met wie, van wie God de zonde door de vingers ziet. Maar het is nog een onvoldoende grondslag om als mens die bestemd is om te leven op de aarde een plaats te claimen aan op de troon van God. Daar was positieve gerechtigheid voor nodig. En dat was het offer wat de Heer Jezus zou gaan brengen om mensen waardig te maken om met hem in de hemel plaats te vinden. En dat is denk ik het offer waar het voor gekend is. En dat er later een zondeval geweest is. En dat er ook nog een zondeprobleem moet worden opgelost. Dat is voor ons heel groot. Maar ik denk dat God bijzaak is. Dat God met heel andere dingen bezig is. Efeze 1 vers 10. Wat is het plan van God met deze wereld? Is niet onze zonde. Is niet dat wij andere mensen van onze zonde verlossen. Het plan van God met deze wereld is dat hij de wereld bestemd heeft. Ook voor de grondlegging van de wereld. Om alles onder één hoofd samen te brengen. Onder Christus. Dat er één Adam, één mens komt, Christus, die zal regeren over alles. Dat is het plan van God. En dat er zonde op een gegeven moment zijn intrede deed, heeft God een oplossing voor gezocht. Maar het grote plan van God overstijgt dat. Overstijgt die zondeval, overstijgt die problemen van de zonde.
Terwijl wij daar veel meer mee bezig zijn.
Ja,
je hoort nog nooit over het offer van de Heer Jezus.
Als rechtvaardiging.
Als rechtvaardiging, maar je hoort vooral over onze zonden die afgewassen moeten worden.
Ja. Ja, daarom is het ook nuttig om de Leviticus te bestuderen. Dan zie je dat er veel meer aan zit.
Klopt, hè? En we blijven allemaal hangen in Romeinen 7.
Ja.
Ja. Maar goed, we worden ook ontzettend geconfronteerd met zonde om ons heen. Er is één grote doffe ellende in de wereld.
Ja.
Dat is allemaal nog steeds dat gevolg van die zondeval.
Ja. Nou, om het toch nog af te maken voor Tine. Het vijfde punt is dat wij dat God ons ook gerechtvaardigd heeft en ons ook verheerlijkt heeft. Ook dat is verleden tijd. Nog geen enkel mens is verheerlijkt, want we leven allemaal hier nog op aarde. Het moment moet nog komen dat we ofwel via de dood en de opwekking, ofwel bij de komst van de Heer Jezus Christus met hem naar de hemel gaan, zoals het in 2 Korinthe 5 staat, 1 Korinthe 15. Maar het moment komt dat wij de heerlijkheid van God als het ware over ons heen gaan krijgen. Dat is het plan van God. Dat is de bedoeling van God. Dat wij die positie naast de Heer Jezus hebben als zijn broeders. Hij is de eerste. En wij daarnaast, zodat hij des te meer zal stralen. En God zal ons daarvoor verheerlijken. In Gods plannen staat het zo vast dat het met een profetisch perfectum wordt beschreven. Een profetische voltooid verleden tijd. God heeft ons verheerlijkt. Het is allemaal toekomst. Maar het staat zo vast dat het gaat gebeuren, dat het in de verleden tijd als het ware hier al staat. Dat is het plan van God met onze levens. En het overstijgt dus de beslommeringen van Romeinen 7. Het heeft niks met die strijd van de wet en van slavernij en zonde te doen. Dit is hoe God naar onze levens kijkt. Dit is de reden waarom God zijn geest in onze levens heeft gegeven. Om er zeker van te zijn dat dit einddoel 100% garantie bereikt zal worden. En dan komen we op het mooie slot van Romeinen 8. Wat zullen we dan hierop zeggen? En Paulus die zegt als het ware wat wij dan ook voelen. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Dat zijn allemaal retorische vragen. Als God zoveel voor ons heeft gedaan en doet, wie is de persoon dan die nog tegen ons kan zijn, die ons kan tegenwerken? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als God het belangrijkste wat hij had, zijn zoon gegeven heeft, als hij zijn geest in onze harten gestort heeft, zal hij niet ons hele leven zo in zijn hand nemen, zo vormen en zo leiden dat die plannen van hem uitkomen? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Als wij twijfelen over of we wel aan de wet voldoen, of we teleurgesteld zijn in onszelf, dan zijn dat eigenlijk, is dat eigenlijk de Satan, de boze, die langskomt en die bij God ons gaat beschuldigen. En hier staat, wie zal ons beschuldigen? Want dat ligt er dan niet zozeer aan van hoe sterk of hoe machtig, hoe gelijk de Satan heeft. Het gaat erom dat wij uitverkorenen van God zijn. Wij zijn de personen die in het plan van God die belangrijke plek innemen.
En wie bedoel je met wij?
Wie bedoel je met wij?
Ja, jij zegt steeds wij. Wij zijn de uitverkorenen.
Wij.
Ja, oké, maar... Ja?
De zoon en de kinderen van God.
Ja?
Ja, maar die heeft hij van tevoren gekend en
ja, dat zijn wij. Bestemd. Jij.
Ja. Dus naar zijn voornemen geroepen, gekend, bestemd, uitverkorenen.
Ja.
Ik worstel dan met die uitverkiezing, zoals mij vroeger geleerd is, van ja, God kiest. En het is maar afwachten of jij ook daartoe als jij ook wel uitverkoren bent.
Ja. Ja, schokkend, hè? Dat Paulus dat blikje heeft gehad in de hemel. Die zegt in 1 Thessalonicenzen 1, vers 4. Wij weten, door God geliefde broeders, dat u uitverkoren bent.
Ja, de Thessalonicenzen.
Ja. Maar er staat ook bij waarom. Weer doorlezen. En daar staat achter, ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Ik heb gezien hoe jullie mijn evangelie hebben nagevolgd. En dat is voor Paulus het bewijs dat die Thessalonicenzen uitverkoren zijn. En hetzelfde argument vind je hier. Het feit dat wij het offer van de Heer Jezus hebben geaccepteerd. Dat hij God zijn geest in onze harten heeft uitgestort. Dat is het bewijs dat we uitverkoren zijn. Want God doet dat alleen omdat wij in zijn plan een rol spelen. Omdat hij een plan met ons heeft. Omdat hij in ons leven het beeld van de Heer Jezus wil doen. En het beeld van de Heer Jezus vorm heeft te maken met het plan van God. Heeft te maken met de uitverkiezing. Uitverkiezing is een heel beladen begrip bij ons. Omdat wij tegenover de uitverkiezing die hier beschreven staat. Eigenlijk het omgezet hebben in een predestinatie. Uitverkiezing is dat God sommige mensen meer geeft dan andere mensen. Maar wij hebben ervan gemaakt. God kiest sommige mensen uit voor het een. Maar dat houdt dus in omdat God anderen niet uitkiest, dat hij ze blijkbaar uitkiest voor het verderf. Dat staat hier nergens in de Bijbel. Dus ook dit is weer een heel genuanceerd onderwerp. Maar uit verkiezing wil eigenlijk zeggen dat God ons heel veel gaat geven. Dat hij besloten heeft om ons heel veel te gaan geven. En hoe weten we dat het op ons van toepassing is? Omdat wij de Heer Jezus kennen. Omdat wij de Heilige Geest in ons hart hebben. Meer is het niet.
Maar als jij leest...
Dus erbij is, zijn alle mensen die
alle geloven. Christenen, ja.
Maar de mensen die niet geloven, zijn die dan ook geroepen? Want dat is het eerste stapje wat je
ja,
leest.
Maar hier heb je ook met heel veel Bijbelse begrippen, heb je ook heel veel betekenissen. Het woord behoudenis kan 3 of 4 betekenissen hebben. Hoe behoudenis gebruikt wordt. Want roeping kan verschillende betekenissen hebben. Is het de roeping, de goddelijke roepstem van God, dan is het een roepen waar niemand op zal weigeren. Als God, als die Jezus de Petrus, Andreas enzovoort noemt, dan roept hij ze en ze komen. Ze kunnen niet weigeren. Het is een roepstem van God en dat is met goddelijke macht. Als God, als die Jezus Lazarus uit het graf roept, dan komt hij. Dan kan hij niet weigeren. En iemand heeft ooit gezegd, van, het is maar goed dat de Heer Jezus Lazarus komt naar buiten zij. Want anders waren al die doden naar buiten gekomen uit het graf. Dat is de roepstem van God waar niemand op kan weigeren.
Maar meer die Lazarus heeft.
Maar er zijn ook roepstemmen dat wij als het ware roepen. Of de roepende in de woestijn. En dat is een heel ander soort roepen. Dan is het roepen wat een appel doet op je verantwoordelijkheid. Met de uitverkiezing is het als volgt. Als je nog buiten de poort staat, dan staat er van gaat in door de Engelpoort. Dan is het een verantwoordelijkheid van ons om als uit de poort te gaan. Maar als je door de poort bent en je kijkt om, dan staat er, je bent uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dat is een tekst die voor diegenen is die door de poort heen gegaan zijn. Die komen tot conclusie, ik heb weliswaar gehoor gegeven aan de roepstem van de evangelist. Maar eigenlijk was het de roepstem van God al lang daarvoor in mijn hart en zijn eigen plan. Hij moest niet omdraaien. Je moet niet de mensen buiten de poort gaan zeggen van ja, of je uitverkoren bent of niet. Ja, dat weet je pas als je door de poort heen bent. Dan geldt die tekst van je moet gehoor geven aan het evangelie. Dus je moet de juiste tekst op de juiste situatie toepassen. Als je een kind van God bent, dan mag je ervan uitgaan dat niets uit de handen van God zal redden. Als je in de zonde leeft als christen, dan is dat niet de passende tekst meer. Dan moet je volgens die teksten van zonde hoort niet bij God, die moet je bekeren. Dus in die zin moet je de goede tekst toepassen op de goede omstandigheid.
Dus iedereen is geroepen.
Alle geloven.
Degene blijkt niet voor de poort gaan.
Iedereen heeft de mogelijkheid om het evangelie van God aan te nemen. En hoe dat zich verhoudt, de vrije keuze van de mens met de voorkennis en de voorbestemming van God, dat zijn dingen waar we nooit uit zullen komen. Maar elk mens heeft de mogelijkheid, het heil van God gaat uit tot alle mensen. Maar velen zijn geroepen en uitverkoren. Dat zijn ook daar zo'n nuance. Niet iedereen die neemt het aan. En hoe dat in Gods plannen ten diepste zit, daar komen wij nooit uit. Dat is onmogelijk. We lopen altijd vast. Of we komen erop uit een hele harde predestinatie van het ligt allemaal vast in Gods plannen. Ja, en daar kan je toch niks aan doen. Dus ga maar zitten afwachten. Of wij hellen door naar de andere kant. Ja, God moet ook maar afwachten wie op het evangelie antwoord geeft. En achteraf gaat hij nog vertellen dat het altijd als idee geweest is. Dat is ook niet waar. Het is, in die zin is de Bijbel altijd heel genuanceerd en heel lastig voor ons. Dat we ook de Bijbel moeten naspreken en moeten proberen om niet in onze logica verder te gaan dan wat de Bijbel zegt. Dat is best lastig.
Het heeft meer met onze beperking te maken
waarschijnlijk.
Ja, en ook wat we leren natuurlijk. En je hebt ook iets gehoord vroeger. Wat dan blijft hangen.
Ja.
Hè?
Ja, dat kan ook.
Kijk, want wat jij net zegt van... Nou ja, het blijkt uit dat we de Heer Jezus hebben aangenomen en dat zijn geest in ons woont. Maar dan heb ik weer zo'n gedachte van dat iemand dan dus kan zeggen van luister eens, ik vind dat je niet geestelijk genoeg leeft, ben je eigenlijk wel een gelovige. En daar kan je elkaar dan weer op gaan zitten beoordelen, terwijl je dat niet bedoelde net.
Nee.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus je hebt natuurlijk ook vroeger of nog recent dingen gehoord, waardoor dingen die je leest of hoort een bepaalde kleur hebben.
Ja.
Ik denk dat je dat daar ook last van hebt dan, hè?
Mm-hmm. Ja.
Dat geeft voor mij de reden, denk ik.
Mm-hmm. Dat kan wel goed.
Ja.
Terug naar vers 33. God is het die rechtvaardigt. En als God ons rechtvaardigt, ons tot rechtvaardig verklaart, wie is er die veroordeelt? Weer zo'n vraag natuurlijk, niemand. Niemand kan ons nog veroordelen als God ons rechtvaardig verklaart. Christus Jezus is het die gestorven is, 1. Hij is opgewekt, 2. Hij zit aan Gods rechterhand, 3. En ook bidt hij voor ons, 4. Dus wat de Heer Jezus doet, ook nu nog, de Heilige Geest bidt voor ons, hebben we net gezien. Ook de Heer Jezus bidt nu voor ons. Dus we hebben alle goddelijke hulpbronnen beschikbaar om met een 100% garantie de eindstreep te halen en het plan dat God met onze levens heeft om dat gerealiseerd te laten worden. Dan komen er een paar citaten uit Psalm 44, wat er allemaal kan gebeuren. Een van de meest trieste psalmen die er is. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard allemaal. Om u worden we de hele dag gedood. We zijn geacht als slachtschapen. Je kan in de meest barre omstandigheden zijn. En dan toch, zegt vers 37, in dit alles, in al dat soort omstandigheden, hoe het leven ook tekeer kan gaan, in al deze omstandigheden zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. De liefde van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft en die als het ware ons geschikt gemaakt heeft om op het terrein van het Koninkrijk van God te leven, in die levensverbinding met God, als nieuwe mensen, die door de wet van de geest van het leven van Christus worden geregeerd, die Gods geest inwonend hebben, dat is wat ons maakt tot meer dan overwinnaars. We worden niet alleen maar zomaar overwinnaars, maar meer dan overwinnaars. Ja, wat het dan is, dat weet je niet. Maar er zijn geen woorden voor, als het ware, voor wat wij geworden zijn door God. En dan die lofprijzing waarmee het eindigt. Ik ben verzekerd, ik ben er 100% zeker van, dat dood nog leven, engelen nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. En hier zijn we duidelijk op een heel ander niveau beland dan op de top van Romeinen 7. Hier zijn we als het ware in de zekerheid gekomen, geleid door de geest van God, wat het is om een kind van God te zijn, te wandelen als een zoon van God en vervuld te zijn met de geest van God.